Ja, drie gasten hier tegenover me. Van harte welkom. We hadden net al een voor de uitzending hier begon dit interview al een pittige discussie, analyse-discussie met elkaar aan de grote tafel hier in de studio. Media Aktash, GroenLinks. U bent raadslid hier in Capelle. U stond ook op allerlei op andere gebieden herkiesbaar. Een paar dagen na de eerste uitslagen, afgezien van de waterschappen gisteravond pas. Maar hoe is het gevoel voor GroenLinks na de verkiezingen?
Nou, heel mooi. Ik kom me geluk niet op om eerlijk te zijn, Rob. Voor ons is het echt wel heel erg positief, de uitslagen. We zien dat we in Capelle zijn gegroeid. We zien dat we in Rotterdam de grootste zijn geworden. En in Zuid-Holland zijn we ook gegroeid. En we zijn ook van vijf statenzetels naar zes statenzetels gegaan in de provincie Zuid-Holland. Dus voor GroenLinks, ik denk dat de kiezer heeft gezegd, ja, jullie hebben hele goede plannen, hele goede ambities. En ga verder met het verkondigen van jullie boodschap. Dus voor ons is het echt positief.
Ja, dat is een mooi verhaal. Als ik dat zo hoor, dan denk ik even, oh ja, je had ook nog de boer-burgerbeweging. Die heeft ook meegedaan, de BBB. Alain Molengraaf van Leefbaar Capelle. De reden dat we u hebben uitgenodigd is omdat u van de week in de raadzaal in Capelle een groep jongere mbo-studenten van het Zadkien heeft toegesproken. En de vraag was eigenlijk, ja, wat komt daar dan uit in een raadzaal? Als je daarmee bezig bent, ook nog eens een keer in een week dat die verkiezingen aan de hand zijn.
Ja, het is een belangrijke groep, die mbo-1 studenten. Dat zijn jongens, meiden die vaak wat problemen hebben gehad in voorgaande jaren. Hun middelbare school niet hebben afgemaakt. En die komen dan een raadzaal binnen en die vinden dat een beetje spannend natuurlijk. Het is een grote zaal, al die microfoons, mooie stoelen. En de eerste vraag die ik ze stelde was, heb je wel eens gestemd? En er ging geen één vinger omhoog. En zo net voor de verkiezing, het was iets ervoor nog. Is dat toch bijzonder. En dan hoop je natuurlijk aan het eind van de middag dat je er toch een paar bereikt die uiteindelijk toch willen gaan stemmen. Nou, de gemeente had heel erg mooi de reacties van de jongeren verzameld en op de site gezet. En er zaten toch wel echt een paar hele mooie tussen. Het is heel gaaf om te zien dat er dan jongeren zijn die misschien helemaal niet waren gaan stemmen of eigenlijk denken, ja, wat moet ik met die politiek? Dat zijn oude mensen die weten helemaal niet wat ik als jongere voel, weten niet wat ik als mbo-1 student voel. En het is heel erg gaaf om dan te lezen dat zij zo naar hun zin hebben gehad en toch zijn gaan stemmen.
Dat is mooi, ja. Johan de Leeuw van de SGP werd, als ik het goed heb, vorige maand geïnstalleerd als burgerraadslid. Dus je bent nog maar net in die gemeenteraad actief. Maar je hebt al stage gelopen in de Tweede Kamer.
Ja, klopt. Ik kom net een half jaar bij de Tweede Kamer vandaan. Dus dan krijg je al de politieke spelletjes daar ook wel mee, zeg maar. Dus ook wel heel leuk als je de overwinning van BBB van afgelopen woensdag ziet. Ja, de mensen die daar hard voor gewerkt hebben, dat zijn mensen die ik wel tegengekomen ben daar. Dus dat is, ja, die feliciteer dan natuurlijk ook wel.
Geen verrassing?
Nee, absoluut niet. Nee, misschien het extreem hoge aantal zetels, bijvoorbeeld in Drenthe en Overijssel 17 zetels, dat had ik dan niet verwacht. Maar dat ze de grootste zouden worden, dat zag ik wel aankomen.
Ja. Maar u heeft ook veel verteld over de rol van de Provinciale Statenverkiezingen bijvoorbeeld. En ja, niet heel verrassend voor mij tenminste, dat als iemand van de SGP daarover heeft, kom heel gauw bij de Eerste Kamer terecht. Ja. Wat is het voor iedereen duidelijk geweest waar die Provinciale Statenverkiezingen eigenlijk over gaan? Omdat je ook in de tv, noem het maar even voor het gemak, de grote kopstukken zag van alle partijen. Terwijl het toch om andere mensen gaat eigenlijk waar je op stemt.
Ja, ik denk dat over het algemeen is het natuurlijk altijd lastig om de Provinciale Staten uit te leggen. Het is toch een laag die een beetje ertussenin zit. De gemeente is heel concreet, dat snappen mensen waar we het hier over hebben. Landelijk is het ook duidelijk. De provincie zit er toch altijd tussen. Ik denk wel dat het dit keer ietsjes makkelijker was vanwege de hele stikstofproblematiek. Dat is iets wat voor een heel groot gedeelte bij de provincie ligt. En toch een thema wat het land al heel lang bezighoudt. Dus ik denk dat het dit jaar iets makkelijker was om uit te leggen waar de Provinciale Staten voor staan dan bij voorgaande edities. Ja.
En wat zie je dan? Je zegt, nou, het is niet echt verrassend dat de BBB dan zoveel haalt. Maar de andere winnaars en verliezers, is dat ook uit te leggen?
Een van de andere winnaars is natuurlijk de Partij voor de Dieren. Dat is een beetje wat in de schaduw staat de afgelopen dagen, omdat het natuurlijk een relatief kleine partij is en geloof één of twee zetels erbij in de Eerste Kamer. Maar ook dat is vanuit de stikstofcrisis natuurlijk wel verklaarbaar, dat de partij is die juist het tegengeluid geeft op de BBB en zegt van nou, wat de plannen die er nu liggen gaan allemaal nog niet ver genoeg wat ons betreft. Ja, en dat die twee uitersten dan allebei winnen, dat is op zich wel verklaarbaar.
Mevrouw Aktaş, GroenLinks, een goede winnaar, maar kijk naar de andere. Als we even kijken naar de provinciale statenverkiezingen. Waar gaat GroenLinks het verschil maken als je zo'n uitslag krijgt?
Oké, het is nu best wel lastig, hè, want in de provincie gaat er natuurlijk nu onderhandeld worden. En dan wordt er gekeken in hoeverre een coalitie gevormd kan worden. Dus het is wel heel erg lastig, maar het is wel mooi, denk ik, dat om te zien hè, dat we samen met de Partij van de Arbeid hebben samengewerkt. En je ziet dus in de provincie Zuid-Holland dat wel echt wel een winst heeft geboekt. Dus we gaan ook wel echt kijken, hey, hoe kunnen we dit ook verder brengen? En ik heb ook begrepen vanuit de campagneleider vanuit de provincie Zuid-Holland, dat ze ook het initiatief willen nemen om te kijken met welke partijen we eventueel samen kunnen werken. Maar het is wel echt nu lastig en aan de voorkant denk ik wel lastig om te vertellen van hoe gaat die coalitie eruit komen te zien.
Het is nog heel vroeg, hè?
Ja, het is best wel vroeg om dan nu denk ik, daar gedachtes of tenminste over te doen.
Er werd net aan tafel heel veel gepraat over analyseren van wie hebben waar gestemd en waar hebben ze dan op gestemd. Alleen Molengraaf, die was actief in een stemlokaal in Rotterdam.
Ja, het stembureau bij de Erasmus Universiteit. Die verschillen zie je natuurlijk altijd tussen stembureaus. Daar was het wel heel extreem. Om aan te geven, BBB haalde daar 4 stemmen. Een partij als GroenLinks 184. Maar het bijzondere is dat je dat niet alleen op stembureau-niveauverschil ziet. Maar als je bijvoorbeeld de uitslag van Capelle vergelijkt met die in Rotterdam, zie je echt enorme verschillen. Waar Rotterdam eigenlijk een zwaai naar links heeft gemaakt, waar GroenLinks goed scoorde, waar het verlies van D66 beperkt bleef, is in Capelle juist een zwaai naar rechts gemaakt. En zie je dat de grootste 3 partijen, VVD, Boer-Burgerbeweging, JA21, alle 3 gewoon heel goed scoorden. Het is wel heel bijzonder om te zien hoe die verschillen ontstaan.
Kan je dat ook nog eens leggen naast de gebruikelijke rond de 50% opkomst?
Ja, in Capelle was hij helaas net onder de 50%. Je ziet dat er bij Forum, die 4 jaar geleden natuurlijk heel goed scoorde, dat heel veel van de stemmers die toen op Forum hebben gestemd, nu niet hebben gestemd. En je ziet bij BBB dat die een kiezersgroep hebben aangeboord, van een hele groep partijen, van de VVD tot D66. Maar dat die weer een nieuwe groep kiezers hebben aan kunnen boren die 4 jaar geleden niet hebben gestemd. En die opkomst die is laag, en dat is eigenlijk wat Johan net al vertelde. De provincie blijft een beetje een lastige bestuurslaag om te begrijpen voor mensen. Inderdaad, die gemeente die kan je aanraken, dat is heel dichtbij. De landelijke politiek, die kom je dagelijks tegen in de media. En dat die opkomst zo laag blijft, is jammer. Hij is gelukkig iets hoger dan 4 jaar geleden landelijk. Capelle niet. Maar ik denk inderdaad dat die lage opkomst daar wel wat mee te maken heeft.
Ja, ik denk dat het ook wel mooi is van als je het vertelt over die mbo-studenten waar je dan van de week mee gepraat hebt. En dan over iemand als Caroline van der Plas. Ik denk dat dat wel een figuur is die juist dat soort mensen die normaal niet gaan stemmen heel erg aantrekkelijk voor is. Juist omdat ze ook niet eruit ziet en zich niet gedraagt als een gemiddelde politicus.
Klopt helemaal. Dit is wat we net voor de uitzending eigenlijk ook al aan tafel bespraken. Het lijkt erop alsof mensen Caroline heel toegankelijk vinden. En eigenlijk merk ik het nu ook bij mezelf, ik zeg Caroline. En bij veel andere politici zeg je de heer Rutte.
Meneer of mevrouw.
Ja, precies. Die beelden dat ze cameraploegen in haar huis laat. Dat ze haar zoon laat zien, haar moeder laat zien. Dat maakt haar heel toegankelijk. En mensen hebben echt het gevoel, oh, dat had ook mijn buurvrouw kunnen zijn of een tante kunnen zijn. En ik denk dat dat echt een heel belangrijk deel is geweest van de verkiezingswinst die ze woensdag heeft geboekt.
Ja, ik denk dat ook Caroline heel erg transparant is geweest. Ze heeft haar boodschap echt heel goed uitgedragen. Ze was inderdaad zichtbaar. En inderdaad is denk ik echt wel een figuur die gewoon heel erg toegankelijk is. En ze laat echt alles van zichzelf gewoon zien. Hè? Ze laat zien wie ze is. En ik denk ook dat kiezers heel erg, ja, de persoon erachter, achter de politicus, ook heel erg interessant vinden. Wie is die persoon? En wat doet ze? Wat kan ze voor mij betekenen? Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Als je dat denk ik heel goed kunt uitleggen, dan denk ik dat je het wel goed doet over het algemeen.
De afstand naar de politiek, de afstand naar politici voelt voor veel mensen natuurlijk echt enorm groot. Groter dan dat het misschien wel ooit is geweest. En op het moment dat je dan iemand hebt zoals Caroline van der Plas, die heel dichtbij komt, ik denk dat dat echt een verschil maakt. En Lilian Marijnissen zei het woensdagavond eigenlijk wel mooi in mijn ogen. Deze verkiezingen waren ook een soort middelvinger naar de zittende macht. Als je ziet hoe de coalitie hier heeft verloren, het CDA dat bijna halveert. De VVD is sinds 1971 niet meer zo klein geweest in de Eerste Kamer. D66, dat vond ik ook nog wel interessant om te kijken in Capelle. Wanneer de uitslag van D66 van woensdag naast die van vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen legt, verliezen ze de helft. Vergelijk je met de Tweede Kamerverkiezingen, meer dan de helft. De coalitiepartijen hebben echt een enorme tik gekregen. Misschien nog wel meer dan dat veel mensen denken.
Ja,
en behalve de SGP dan, hè? Dat is de enige stabiele partij.
Jullie blijven altijd overal een beetje gelijk, hè? Maar het is ook een wetenschap. Niet wetenschap, maar analyse.
Gelijk, het is natuurlijk bij ons gaat altijd om kleine marge. Als je een kleine partij bent, dan is één zetel erbij, één zetel eraf al een heel groot verschil. Maar
wel goede posities. Toch?
Ja, absoluut. Hele goede uitslag. Eigenlijk in alle provincies waar we meedoen gelijk gebleven, behalve in Utrecht en Flevoland. Daar hebben we allebei een zetel gewonnen. Dus wat dat betreft, als het gaat om het stemmen voor de Eerste Kamer en gewoon voor het beleid in de provincies, geen slechte uitslag voor ons.
En jullie kunnen wel eens een hele belangrijke rol gaan spelen in die provincie. Het wordt daar zo lastig om een coalitie te vormen. Die twee zetels die jullie daar hebben, kunnen wel eens heel belangrijk worden.
Nou, inderdaad, in Zuid-Holland kan je heel veel kanten op, omdat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt in heel veel hele kleine partijtjes. Maar juist ook in landelijke provincies zie je dat wij staan relatief dicht bij de BBB. Dat wij toch een redelijk natuurlijke partner zijn voor de BBB om mee samen te werken.
Kun je toelichten waarom jullie dicht erbij staan?
Kijk, als het gaat om de provincies en het beleid wat daar uitgezet wordt, dat is niet echt medische ethiek. Dat is natuurlijk een punt waarop de SGP vaak afwijkt van andere partijen. Maar naast dat we medische ethiek belangrijk vinden, hebben we natuurlijk ook nog heel veel andere punten waar we bekend om staan. Onder andere ook altijd dat we de boeren heel belangrijk vinden. Dus eigenlijk als je kijkt naar het geluid wat de SGP op het gebied van de landbouw laat horen, lijkt dat heel veel op BBB. Met het verschil dat wij het al 100 jaar doen. Dus we brengen ook heel veel ervaring mee. Dus dat maakt het voor BBB heel aantrekkelijk. En je ziet dan ook dat bijvoorbeeld in Friesland de BBB nu aan SGP-Kamerlid Christoffer gevraagd heeft of dat hij het initiatief wil nemen om daar een coalitie te gaan vormen.
Ja. Ja, interessant. Is het stemgedrag richting de BBB, de boer-burgerbeweging, is het proteststemmen?
Ja, ik denk voor een deel wel. En ik denk dat
maar protest echt, over
het
wat?
Het belangrijkste onderwerp is geweest, denk ik, toch wel de stikstofproblematiek. Dus ik denk dat het echt het tegengeluid is van het huidige beleid als het gaat om de aanpak van de stikstofcrisis. Dat onder andere. En ik denk ook dat het deels te maken heeft dat toch wel weer met het vertrouwen. Met het vertrouwen in het kabinet. Daarom zie je denk ik ook, weet je, zoals de VVD, D66, dat die het ook heel erg slecht hebben gedaan. Dus deels vertrouwen verloren in het huidige kabinet. En ik denk wel een heel belangrijk thema, stikstofproblematiek en de aanpak daarvan. En wij als GroenLinks, wij willen natuurlijk de natuur beschermen en we willen wel een stevige aanpak als het gaat om de stikstofcrisis. Dus daar staan we wel met BBB wel recht tegenover elkaar.
Ja, er staat een gedupeerde vanochtend in het Algemeen Dagblad, een gedupeerde uit Drenthe, die zegt: dit krijg je als je als kabinet niet weet wat er speelt in het land.
Ja, ik vind het lastig, want om even terug te komen op de vorige vraag, en dat haakt hier eigenlijk wel mooi op aan, is dit een proteststem geweest? Ja, ik denk dat dit voor een groot deel een proteststem is geweest. Het is een stem geweest van mensen die zich misschien niet gehoord voelen. In de laatste jaren hebben we veel gehoord: dit moeten we gaan doen van het kabinet. Ik denk dat dit echt een tegenreactie is geweest van: nee, zo willen wij het niet. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we anders doen? Mensen die gehoord willen worden, die zich niet gehoord voelen. En als dan inderdaad een gedeputeerde zoiets zegt: ja, ik denk dat dat perfect klopt. Je hoort het nu uit meerdere hoeken. In Zuid-Holland was er ook een gedeputeerde die hetzelfde in iets andere bewoordingen zei: probeer echt weer te gaan luisteren naar, nou, in ons geval, de inwoners van Zuid-Holland.
Dan ben je gedupeerde bij die Provinciale Staten. En dan krijg je eigenlijk te maken met het falen van het kabinet, oftewel de Tweede Kamer plus de leiding in de politiek. Kun je dat zo zien? Krijg je intern ook storingen bij partijen die zeggen: ja, maar jullie hebben het eigenlijk voor ons verknald?
Absoluut. Dat zie je vooral bij VVD en CDA. Die zijn natuurlijk landelijk medeverantwoordelijk voor het stikstofbeleid. Dat doen ze een beetje tegen heug en meug in. Maar ze doen het wel omdat ze zeggen: ja, we moeten van de rechter. Terwijl je ondertussen ziet dat ook verschillende CDA en VVD-afdelingen in de provincies ook in hun verkiezingsprogramma hadden staan van: nou, wij gaan niet akkoord met die dingen die vanuit landelijk ons opgelegd worden. Dus je ziet zeker binnen die twee partijen, zie je dat er echt wel frictie ontstaat van: ja, wat doe je ons nu aan? En ik kan me voorstellen, zeker als je het CDA bent en je hebt zo keihard verloren in provincies waar je altijd de grootste was, dat je dan echt wel diep teleurgesteld bent in de leiding van je landelijke partij.
En het is wel een hele goeie dat je die nog aanstipt, want dit wordt natuurlijk een hele interessante wanneer je nieuwe coalities gaat vormen in de provincies. Er waren inderdaad afdelingen van het CDA en de VVD die in de stemwijzers zeiden, nee, wij gaan niet akkoord met dat landelijke stikstofbeleid. Nou, zeker nu BBB zo groot is, staan ze achter die woorden? Kunnen ze dat ook echt gaan doen zonder dat dat problemen oplevert met landelijk?
Mm. Nou, ik zit even te kijken naar hoe Capelle dan gestemd heeft. Omdat jullie zeggen, van, nou, gigantische verliezen voor die partijen. Dan zie ik het CDA. Nou, ja, je kunt zeggen bij de waterschapsverkiezingen, het CDA van 6,7 naar 4,4. Nou, oké. Okay. En Provinciale Staten, CDA van 5,3 naar 4,6. D66, 6,9 naar 6,6.
Ja, dat is vanaf 2019 de score. Ja. Ja. Het verschil is vooral interessant. Bij het CDA valt het nog wel mee. Die hebben in Zuid-Holland best nog redelijk gescoord, als je dat vergelijkt met landelijk. Bij een partij als D66 is het vooral interessant om te kijken naar de percentages van een jaar geleden en twee jaar geleden. Een jaar geleden scoorden ze 12,5%. Ik hoorde nu, was het 6,5%.
Dan gaan we naar gemeenteraadsverkiezingen vergelijken. Ja.
En met de Tweede Kamerverkiezingen zaten ze op 13,5% in Capelle. En als je dan nu op 6 en een beetje zit, dat moet gewoon pijn doen.
Ja, het is ook denk ik nu op dit moment even de thermometer insteken en kijken van, hey, hoe doen we het nu als partijen? Hè? Ja. En dus, en dit geeft wel denk ik een mooi teken. Weet je? Het is wel een mooi om, ja.
We gaan hem afsluiten. Ja. Even nog, er wordt vaak gezegd in tijden van gemeenteraadsverkiezingen van, oh, dan zie je de partijen zie je weer op straat en de volgende drie jaar zie je ze niet. Is dat nu dan een graadmeter ook voor de partijen in Capelle om te zeggen, we moeten toch een tandje bij doen? Sommigen? Even als afsluiter.
Ik denk dat we altijd de straat op moeten. Ik denk dat,
maar gebeurt dat ook? Ik heb bij jullie partij heb ik ook bij SGP gehoord. Ja, maar eigenlijk moeten we meer. Ik hoor nog iemand zeggen.
Ik denk dat het altijd meer kan. Ja, kijk, het lastige is natuurlijk dat partijen tegenwoordig minder leden en vrijwilligers hebben dan 50 jaar geleden. Dus je zit ook met hoeveel capaciteit heb je. Maar ik denk dat je altijd als politicus moet luisteren naar je burger. En als je dat niet doet, dan krijg je verkiezingsuitslagen zoals nu.
Ja, en wij proberen dat ook wel te doen hoor. We proberen heel erg actief te zijn op de socials. Echt onze zichtbaarheid ook op straat proberen we ook te vergroten. Want inderdaad, dus niet alleen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zouden dat echt gewoon 4 jaar lang moeten doen. Dus wij doen ons wel heel erg best om altijd toegankelijk te zijn. Ook voor de burgers. En ook wel bereid om altijd een gesprek te voeren met burgers. Als ze bepaalde signalen hebben. Dus dat proberen wij wel echt te doen.
Ja. Nou is Leefbaar Capelle, Allen Molengraaf, een lokale partij, dus je ziet niet overal. Maar wat leer je zelf in dit hele proces?
Ja, dus om terug te blikken op wat hiernaast al werd gezegd. Dat klopt eigenlijk volledig. Die zichtbaarheid, dat moet beter. En daar hebben we het binnen Leefbaar ook vaak over. We zijn 4 jaar zijn we met z'n allen hard aan het knallen. Niet alleen Leefbaar, met alle partijen. We maken belangrijke beslissingen, maar welke beslissingen maken we en waarom? En dat moeten we aan Capelle laten weten. En niet alleen in de 2 maanden voor de verkiezingen. Dat moeten we 4 jaar lang doen. En dat is echt voor mij een van de belangrijkste punten. Richting 2026 zitten we dan.
Ja, dat is zit er ook al aan te komen. De voorbereidingen daarvan. Hartelijk dank voor deze analyse. Nu, interessante beweegreden. Media Actars voor GroenLinks. Johan de Lille namens de SGP. En Alain Molengraaf voor Leefbaar Capelle. Hartelijk dank.